Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Vandaag, de titel is het ontwaken van de Godenzoon. En natuurlijk is de Godenzoon de bijnaam van de Ajaxide. Maar wij zijn de zonen Gods. Amen. Wij zijn de zonen en de dochters van God. Zo grappig dat de vrouwen die worden zonen Gods genoemd en de mannen die worden de bruid van Christus genoemd. Maar we zijn verder niet in de war. Dus we weten verder, onze gender weten we wel. Romeinen hoofdstuk 8, vers 15. Dit is zo powerful, dit. Er staat, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. In het Engels staat er de geest van adoptie. Dat we geadopteerd zijn als kinderen van God. Wij die dat niet verdienden. Die ver van God vandaan verwijderd waren. Maar nu door zijn goedheid en door zijn genade geadopteerd zijn. Aangenomen zijn als kinderen. Oh, dat is fijn. Dat we kinderen van God genoemd mogen worden. Deel van zijn huisgezin. Sommige mensen zeggen, ja, maar iedereen is toch een kind van God op de hele wereld? Nee. De Bijbel zegt het in Johannes hoofdstuk 1, dat alle die hem aannemen, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Dus niet iedereen is een kind van God. Je moet hem aannemen. Dus hij heeft ons de geest van adoptie gegeven. Door wie wij roepen, Abba, Vader. Daar staan we niet genoeg bij stil, denk ik, dat we de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, dat we hem vader mogen noemen. Dat is mijn vader, dat is mijn papa, dat is mijn vader. Hoe langer ik voorganger ben, hoe meer ik erachter kom dat niet iedereen in zo'n geweldig gezin is opgegroeid zoals ik. Dat je denkt dat het normaal is als je in een goed gezin opgroeit, dan denk je, ja, dat is gewoon, zo heeft iedereen dat toch. Maar ik kom eigenlijk achter dat het abnormaal is. Dat mensen opgroeien met allerlei ellende, gebrokenheid. Vaders die afwezig zijn. Moeders die kritisch zijn. Moeilijke last. Nooit bevestiging. Nooit koestering. Nooit liefde ontvangen. Maar nu ben je, ongeacht je gezinssituatie van vroeger, nu kom je in een nieuw gezin terecht. Het gezin van God. Met God als vader. Bij wie geen duisternis is. Hij die enkel goed is. De volheid van goedheid. We mogen tot hem naderen als kinderen. Zonder schroom, zonder angst, zonder veroordeling, zonder schuld, zonder schaamte. Helemaal gewassen in het bloed van Jezus. Mogen we naderen tot hem. En mogen we echt zeggen, vader. Vader. Niet alleen zoals uit religie, weet je, onze vader die in de hemel zijn. Nee, echt, hij is je vader. En zo mag je hem ook werkelijk zien. Zo mag je hem ook werkelijk benaderen als jouw vader. Dat is eigenlijk wat Jezus ons liet zien terwijl hij hier op aarde kwam. Hij zei, als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Wat deed Jezus? Jezus ging rond. Weldoende alle die door de duivel overweldigd waren. Dus daar heb je het weer. God is goed, de duivel is slecht. De duivel maakt dingen kapot, God maakt dingen heel. Amen. Jezus zei, ik ben gezalfd met de Heilige Geest en met kracht om te genezen die gebroken van hart zijn. Om het evangelie te verkondigen, het goed nieuws te verkondigen aan de armen. Om te genezen de gebrokenen van hart. Om zware jukken te vernietigen. Om de gevangenisdeuren te openen. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Dus Jezus zei, ik ben gekomen om goed te doen. Om te genezen, om te herstellen, om te bevrijden. Om te redden, te verlossen. Dat ongeacht hoe gebroken de situatie ook is, als de barmhartige Samaritaan Jezus Christus binnenstapt, wordt alles heel. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij maakt heel. Hij maakt gezond. Hij maakt leven. Hij verbindt. Hij geneest en hij herstelt. En hij liet zien wat de Vader, hoe de Vader is. What the Father is like. Dus we mogen, als we naar Jezus kijken, Jezus is perfecte theologie. Als we hem zien, dan zien we de Vader. En je ziet nergens dat Jezus zegt, jij bent zo'n rottige zondaar, ga jij maar branden in de hel. Hij zegt niet ook van, jij wordt even ziek. Dat heb je even verdiend, zodat je je lesje kan leren. Dat zie je Jezus niet doen. Dus als je Jezus het niet ziet doen, dan zie je het de Vader ook niet doen. Hij is een goede God. Hij is een goede God. En hij is jouw goede vader. Halleluja. En hij wil jou goed doen in het leven. Abba, vader. Wat een voorrecht. Om hem je vader te noemen. De geest zelf getuigt met onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. Dus als je wedergeboren hebt, heb je die innerlijke getuigen. Hoe weet je dat je een kind van God bent? Ja, ik weet het. Ja, maar hoe weet je dat je dat weet? Oh, ik heb het hier in mijn binnenkant. Niemand kan het van me afnemen als je pistool op mijn hoofd zet en zegt van... Wijs God af, ik kan hem niet afwijzen, want ik ben aangenomen. Het is te echt. Het is te reëel. Hij heeft te veel gedaan. Het is hier in de binnenkant. Het is niet iets waar ik in gebrainwashed ben ergens door iemand. Nee, de Heilige Geest zelf getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Hoe weet je dat in de hemel gaat? Ben je er ooit geweest? Nee, maar hij wel. Die in mij woont, die is er wel geweest. Die komt er vandaan. Hij is een gouverneur hier op aarde om de hemel op aarde te vestigen. Door mij heen, halleluja. En hij bevestigt in mij dat ik een hemelburger ben. Halleluja. Ja, maar dat kun je toch niet weten? Ja, maar ik weet het wel. Ja, maar dat kun je toch niet weten? Hoe weet je dat anders? Toch belachelijk? Ja, het is misschien belachelijk voor het natuurlijke verstand, maar in mijn geest weet ik het. Veel mensen leven hier. Maar jij en ik, we mogen vanuit hier leven. De geest, de Heilige Geest getuigt met onze geest. Je hebt die innerlijke getuigen in je binnenste. Hoe kostbaar is dat? Want die getuigt dat wij kinderen van God zijn, maar die getuigt van nog veel meer. Die getuigt dat je de kop bent en niet de staart. Die getuigt dat je enkel opgaat en nooit omlaag. Die getuigt dat je gezegend bent, zelfs in economische crisis. Die getuigt dat je door de striemen van Jezus genezen bent. Die getuigt dat de zonde over jou niet meer zal heersen. Oh, halleluja. Die getuigt dat jij een koning en een priester bent. Zo begint de Heilige Geest je te onderwijzen hier uit de binnenkant. Hij getuigt met onze geest. Volgende vers. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Hoe rijk ben jij dan, hé? Sommigen mensen hadden een probleem met mijn vorige stukje preek over het offer. Maar, een erfgenaam van God.
Halleluja.
Paulus zegt het ook. Hij zegt ook, alle dingen zijn van jou. Alle dingen zijn van jou. Waarom? Ze zijn van Christus. En de Bijbel zegt, we zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dus God zegt eigenlijk, alles wat voor mij is, ik geef het over aan jou. Dus je hoeft niet langer rond te lopen met een armoedementaliteit. Je mag rondlopen als een koningskind. Amen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Heel stil opeens. Hoort erbij, hè? Lijden voor het evangelie. Dat mensen je bespotten. Mensen zeggen, ga je nou echt op zondag naar de kerk? Ja, ik ga naar de kerk in die Johan Cruijff Arena. Waar ga jij heen op zondag? Nee, maar velen hier hebben het. Dat mensen kwaad over je spreken. Mensen over je liegen. Mensen je bespotten. Familieleden die je niet meer willen zien. Al die dingen. Dat is irrationeel. Toen je vroeger aan de druk zat, vonden ze het allemaal prima. Was je welkom thuis. Nu ga je naar de kerk, heb je een goed leven. Weet je, je leeft een heilig leven. Je doet niet meer vloeken en tieren en schelden en dingen kapot maken. Je leeft goed. En nu willen ze je niet meer zien. Dat is toch raar? Dat is dus boven natuurlijke vervolging. Zie je, want licht en duisternis. Ik had het vroeger toen ik nog niet Jezus kende. Mijn ouders thuis, weet je wel, die waren helemaal glorie, halleluja. En dan kwam ik thuis van mijn studentenkamer in Nijmegen. En dan kwam ik even met mijn was, weet je wel. Vuile was, ja. Maar alleen mijn natuurlijke vuile was, niet mijn geestelijke vuile. Dus ik kwam met zo'n grote tas vol van de trein. En liep ik van het station zo naar huis. En het was oké, weet je wel. Het loon van de zonde is de dood. Dus ik kan niet zeggen dat ik helemaal glorie, halleluja, happy was. Maar ik had een prima dag. Maar het moment dat ik bij hun het huis binnenliep. Alles begon te schuren aan de binnenkant. Binnen 3 minuten ruzie. Ik dacht dat het hun probleem was. Wat is er met die mensen? Dat hun blijdschap mij irriteerde. Ken je dat? Maar licht en duisternis zijn tegenpolen van elkaar. En hun vrijheid irriteerde alle gebondenheid in mij. Want ik had al die dingen die me blij zouden moeten maken, maar ik was eigenlijk niet blij. En ze hadden al die dingen niet, maar ze waren hartstikke blij. Weet je hoe irritant dat is? Dat kan toch niet? Ze steek je los of zo, je kan niet blij zijn. Maar ze waren blij en ik niet. Dus licht en duisternis. Dus er zit een... De Bijbel zegt het, hè? Alle die godsvruchtig willen leven in dit leven zullen vervolgd worden. Dus als jij werkelijk een echte christen wil zijn, niet zo'n halve slappe, halve gare, natte krant christen, weet je wel, die een beetje bij de wereld hoort, maar ook op zondag een beetje mee wil doen. Nee, maar een echte, on fire, pure, heilige, oh, heilige geest, revivalist, weet je wel, een zielenwinner, vol van het woord van God, die het licht laat schijnen, dan ga je vervolgd worden. Ik heb wel een beetje echo hier. Kunnen we dat fixen? Dan zul je met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt zullen worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die gaat komen.
Amen.
Moet je eens over nadenken. Over wat er komen gaat. Waar je ook maar doorheen moet in dit leven. Je kunt gewoon zeggen, this too will pass away. I'm passing right through. Je ogen op de prijs. De Bijbel zegt het ook over Jezus. Dat Jezus het kruis veracht. Hij zei, ik neem dat kruis op me. Want er was een prijs die voor hem lag. De bespotting, de beschimping, de dood en het kruis. Hij nam het gewillig. Waarom? Hij zag de prijs die voor hem ligt. Weet je wat die prijs is? Dat ben jij. Amen. Als je het hebt over zaaien en oogsten. God zaaide een zoon. En hij oogst miljarden zonen. Halleluja. God heeft zegenrijk gezaaid. En nu is zegenrijk oogst. Maar jij en ik, wij zijn die prijs die voor Jezus lag. Dat er herstel kwam en verzoening kwam tussen de verloren mensheid en God de Vader. En zo ook jij en ik, als wij een prijs moeten betalen. Het loon is groter dan de prijs. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Let op dit. Want met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Het ontwaken van de godenzonen. Heel de schepping steunt en kreunt voor het manifest worden. Het openbaar worden. Het ontwaken van de zonen en de dochters van God. Dat zijn jij en ik. Dat heel de wereld wacht. Totdat het leger van God zichtbaar gaat worden in de generatie. Zodat heel het land bevloeid kan worden. Heel de wereld bevloeid kan worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Dus jij en ik. God is met ons bezig. De Bijbel zegt het. Paulus zei het tegen de gelaten. Hij zegt. Mijn kinderen. Voor wie ik weer in barensnood ben. Opdat Christus in u gestalte krijgt. Dat de Zoon van God zichtbaar wordt in jou en door jou heen. Dat de wereld gaat zien dat Jezus leeft door jou en mij heen. Oh, halleluja. Heel de wereld wacht daarop. Ze weten misschien niet dat ze daarop wachten, maar ze wachten er wel op. En heel de schepping wacht erop. Als je het hebt over global warming en de fluctuaties in de temperatuur en weet ik wat allemaal. Is gewoon, en de aardbevingen die toenemen. En de vulkaanuitbarstingen die toenemen. De tekenen van de tijd. Dat is allemaal barensweeën van de schepping. Die zegt, de zonen van God en de dochters van God moeten openbaar worden. En ik geloof dat we hier honderden zonen en dochters van God hebben. Die God aan het oprichten is om een verschil te maken in deze generatie. Voordat Jezus terugkomt. Halleluja. Daarom zijn we niet bezig om de schildpad te winnen. En te redden. Want heel deze wereld gaat eraan. Het wordt bewaard voor het vuur. Maar de mens moet gered worden. Amen. Dus God wil jou en mij oprichten. Om een verschil te maken. In mens. Gaat mijn kat mee naar de hemel? Ik weet het niet. Ik heb wat katten gezien die lijken op demonisch bezeten Dat je met die kat zou kunnen praten, zou je legioen eruit komen. Of zo. Sorry voor alle kattenmensen hier. Vergeef me. Terug maar naar het woord weer, hè? Ja. Met rijkhalzend verlangen, immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. We mogen zien dat wij die kinderen zijn. Dat wij die zonen en de dochters van God. Sommige mensen zijn zo zondebewust dat ze niet zoonbewust zijn. Het is tijd dat we... God, Jezus heeft al ons vrijgemaakt van de zonde. De echte zonen en dochters van God. Die zijn de volwassen zonen en dochters van God. Die zijn zo opgegroeid dat de zonde geen vat op ze heeft. Dat zij heersen over in plaats van beheerst worden door. Daar is God met jou en mij mee bezig. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4 vers 4. Daar staat, lieve kinderen, u bent uit God. Zeg het hardop, ik ben uit God. Sommige mensen zeggen, ik kom uit de Bijlmer. Nee, jij bent uit God geboren. Ik kom uit Groningen. Nee, nee. Ik ben een hemelburger, ik ben een kind van God. En natuurlijk, je hoeft niet te ontkennen waar je vandaan komt. De Bijlmer, ik heb gij nooit gekend. Ga achter mij. Ik ben geboren in Canada zelf. Ga achter mij, Canada, ik heb gij nooit gekend. Nee, we ontkennen niet waar we vandaan komen. Maar uiteindelijk, onze identiteit ligt geankerd in wie we zijn in het woord. Wie we zijn in Christus. Zoon en dochters Gods. Sommige mensen zien zichzelf... Gewoon als, oh ja, ik ben maar gewoon huppelepup. Ik ben maar gewoon maar Piet. Ik ben gewoon Jan. Ik ben maar gewoon zo en zo. Ik ben geen pastoor, ik ben geen evangelist. Ik ben gewoon, oh ja, en ik bezoek de River op zondag. Man, als je je leven aan Jezus hebt gegeven, ben je een zoon van God. Ben je een kind van God. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4 vers 17... In de laatste paar woorden van dat vers. Er staat, want zoals hij is. Spreek het over Jezus. Zo zijn wij in deze wereld. Oh. Ja, maar ik ben gewoon Jan. Nee, zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. Dat verandert alles. Verandert alles. Sommige mensen zeggen, ja, maar je moet me niet in hoogmoed aanpraten. Als jij weet dat jij niks bent, maar hij in jou alles is. Hoe kun je hoogmoedig worden? Het is allemaal gegeven door genade. Halleluja. Maar het is ook niet nederigheid om te zeggen, ja, ik ben helemaal niks en ik kan helemaal niks en God kan helemaal niks door mij heen doen. Ik ben maar gewoon een kerkganger en ik kan weet ik wat. Nee, dat is geen nederigheid. Dat is liegen. Ja, want de Bijbel zegt het, hè, laat ieder mens een leugenaar zijn, maar Gods woord is waar. Dus als God zegt, je bent een kind van God. Je bent geaccepteerd in de geliefde. Jij kan alle dingen door Christus die jou kracht geeft. Je hebt genade voor... Weet je, al de dingen die in het woord staan. Dan kun je niet tegen het woord ingaan en iets anders over jezelf zeggen. Want of jij hebt gelijk, of God heeft gelijk. En ik heb besloten, ik ga Gods kant kiezen. Ook als ik denk van, een kind van God. De zieken die genezen worden door mijn hand, dat kan toch niet? God kan mij gebruiken om mensen tot Jezus te leiden. Ja, ik niet. Weet je, dit was mijn mentaliteit, hè, voordat ik echt wist dat ik geroepen was. Om het evangelie te prediken. Ik dacht van, ja, ik heb te veel verkeerd gedaan. Ik heb te veel fouten gemaakt. Ik heb te veel van de wereld gezien. Misschien, God kan mij niet meer op die manier gebruiken. Maar misschien kan hij nog op andere manieren gebruiken. Gewoon een beetje achter de scherm of zo, weet je wel. Of op andere wijze. Ik dacht, ik ben gedisqualificeerd door mijn leven voor Christus. Man, daar zou niemand ook maar iets kunnen doen. Want de Bijbel zegt, we vallen allemaal onder de zonde voor Jezus. Er zou niemand iets kunnen doen. Dus God pakt ons op het moment, weet je, op het moment dat we ons leven aan Jezus geven, er begint een heel nieuw leven. Een nieuwe schepping, het oude is voorbij, alle dingen zijn nieuw geworden. Dus disqualificeer jezelf niet op basis van je verleden, maar kijk naar wat het woord zegt over je toekomst en wandel daarin. De Bijbel zegt, we mogen wandelen in de nieuwheid van het leven. Zeg het hardop, zoals hij is, zo ben ik in deze wereld. Laat je ook niet tegen je liegen als mensen zeggen, ja, maar dat was Jezus, dat kun jij nooit doen. Zoals hij is, zo ben ik in deze wereld. Jezus deed die dingen als voorbeeld voor jou en voor mij. Jezus had wel de geest zonder mate. Dus wij hebben de geest met mate. Dus hij had de volheid van het hele ding. Dat nu zichtbaar wordt door het hele lichaam heen. Dus het is niet één individu op aarde die alle dingen heeft die Jezus had. Maar we hebben allemaal een stukje gekregen. Halleluja. We mogen allemaal dat stukje wandelen. In zijn voetsporen. Laten we kijken naar Efeze hoofdstuk 4. Halleluja. Heb je hier wat aan vandaag? Vers 11. Efeze 4 vers 11. Dit is waarom we hier elke week zijn. En dit is waarom ik ook hoop dat jij hier elke week bent. Misschien niet hier op deze locatie. Dan zijn we er niet. Volgende week zijn we in de rij. Maar dat je elke week deel bent van de kerk. Waarom? Omdat iets plaatsvindt in je leven. Zie, als je één keer in de week gaat voetballen. Of twee keer in de maand gaat voetballen. Dan kun je maar zo goed worden. Maar als je er elke dag mee bezig bent, dan ongeacht je talent, dan kun je nog best goed worden. Toch? Als je één keer in de week naar de gym gaat, zie je eruit zoals ik. Maar als je elke dag, of in ieder geval een paar keer per week gaat, dan moet je even zoeken naar iemand. Is John er ook? Waar is John? Mijn favoriete... Hè, John, waar zit je? John McElman. Hè, ga staan. Zie, als je... Doe even een beetje... Hij is niet zo geworden door één keer per maand naar de gym te gaan. Tenminste, dat hoop ik niet, anders voel ik me heel slecht over mezelf. Ik denk dat hij vaker gaat. Dus, maar waarom zitten we elke week hier? Efeze 4 vers 11. Dan zegt dat Jezus heeft sommigen gegeven, als apostelen, anderen als profeten, anderen weer als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Iedereen zegt sommigen. Niet iedereen is geroepen om een van die vijf te zijn. Maar dat betekent niet dat je een minderwaardige citizen bent in het Koninkrijk van God. Absoluut niet. Het heeft alleen te maken met de genade die God aan jou toebedeelt. En voor iedereen is die genade weer anders. Maar die vijfvoudige bediening is gegeven om iets te doen. Wat dan? Om de heilige toe te rusten tot het werk van het dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot wanneer? Vers 13. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof, van de kennis van de Zoon van God. En tot een volwassen man. Let op, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Halleluja. Waarom ga jij naar de kerk? Zodat ik op mag groeien tot de volheid van de grootte, tot de maat van Christus. Tot de volwassen man. Halleluja. Ik wil geen baby blijven in het geloof. Ik wil geen klein kind blijven in het geloof. Ik wil niet eens een tiener blijven in het geloof. Ik wil opgroeien tot een volwassen mens. Tot de volheid van de grootte, van de maat van Christus. Zodat Jezus gestalte krijgt in mij. Halleluja. Ja, maar dan hoef ik niet voor naar de kerk te gaan. Jij weet het beter dan God. Want de Bijbel zegt, hij heeft de vijfvoudige bediening gegeven om iets toe te rusten, om iets te geven, om iets te onderwijzen, om openbaring te geven. En als je die openbaring pakt en dat onderwijs pakt en het grijpt, dan gaat er iets in je binnenste gebeuren. Waar je niet jaar in jaar uit dezelfde bent en met dezelfde problemen deelt en dezelfde struggles hebt. En elke keer weer voor dezelfde dingen voor gebed moet komen. Maar dat je overwinnaar bent. En van glorie naar glorie, naar glorie, naar glorie, naar glorie. En dat als je over 3 jaar terugvinden, dat je een stad aan het schudden bent voor Jezus Christus. Halleluja. Gods plan is niet dat we hier nog 30 jaar zitten met z'n allen. Amen. Gods plan is dat we heel Nederland bevloeien. Dat er uit deze groep mensen, dat de hele steden geschud gaan worden. Halleluja, dat kingdom business leiders opstaan. Dat zendelingen uitgezonden worden. Dat kerken geplant gaan worden. Dat bedrijven gebouwd gaan worden. De glorie van God zichtbaar wordt. Dat er een impact gemaakt wordt op deze generatie. Maar hoe gebeurt dat? Als wij komen tot de volheid van de wasdom van de maat van Jezus Christus. Halleluja. Leg je hand op je buik. Zeg, Jezus in mij. De hoop op glorie. De hoop op heerlijkheid. Zeg, Jezus in mij. Niet Jezus in iemand anders. Jezus in jou. Jezus in de gemeente. Dus iedereen gaat groeien dit jaar. Ik ga groeien dit jaar. Februari 2025 ben ik gegroeid. Amen. Ga ik een betere voorganger zijn. En een betere prediker. En een betere man. En een betere vader. Hoe dan? Door de genade van Jezus Christus. Hoe dan? Door gewoon in dat woord te blijven. En dat woord zijn werk te laten doen. Halleluja. Dus daarom, wees er als de deuren open zijn. Wees erbij. Niet zomaar om gewoon, oh ja, check, ik ben naar de kerk gegaan. Ik heb mijn religieuze dienst vervuld. God zou heel blij met me zijn. Nee, God heeft er niks aan als jij naar de kerk komt. Je voegt niks toe aan God. Is voor jou. Amen. Natuurlijk, als je hem prijst en looft, dat doet God, maakt God blij. Maar uiteindelijk, God heeft een plan met jouw leven. En jij hebt er profijt van. Wanneer je onder het woord komt en begint te groeien. Nou, het ontwaken van de Godenzoon. Ik zat deze week, met mijn twee linkerhanden was ik aan het klussen bij ons nieuwe huis. En onder het klussen, terwijl de anderen aan het klussen waren en ik boodschap aan het doen was en zo. Koffie aan het zetten, weet ik wat. Toen zat ik te denken, oké, Heer, wat wilt u delen met de gemeente deze week? En ik kreeg in mijn geest een stuk tekst in mijn hart, dat ik eigenlijk waar ik nog nooit over gepredikt heb. Maar over Davids machtige mannen. Davids machtige helden. Wie kent dat stukje? Als je ooit in de kinderkerk hebt gezeten, misschien ken je dit stukje. Maar laten we gewoon een stukje lezen uit 2 Samuel 23. Want God is machtige mannen en machtige vrouwen aan het oprichten. Hier in deze plek. Hier in deze gemeente en hier in dit land. Het ontwaken van de godenzonen. David had machtige helden. Maar ik geloof ook dat Jezus in deze generatie, hier in Nederland, machtige helden heeft. 2 Samuel 23, vers 8 tot 12. Er staat, dit zijn nu de namen van de helden die David had. Isboset, de Tachkemoniet. Er was iemand anders, die was een Tachkemo wel, maar dit was een Tachkemo niet. Was de belangrijkste van de hoofdmannen. Hij doorboorde bij één gelegenheid met zijn speer 800 man. Not a bad day. Na hem kwam Eleazar, de zoon van Dodo. Zoon van een man uit Ahoa. Hij behoorde tot de drie helden die bij David waren. Toen zij de Filistijnen hoonden. Die daar voor de strijd verzameld waren. De mannen van Israël waren opgetrokken. Hij stond op en versloeg velen van de Filistijnen. Tot zijn hand moe werd. Ja, zijn hand aan het zwaard kleefde. De Heere bracht een grote verlossing teweeg op die dag. En het volk keerde achter hem aan. Maar alleen nog om te plunderen. Het is gewoon een one man army. Gewoon in zijn eentje. Ging hij gewoon, oké, als iedereen weggaat, ik ga vechten. En toen kwam het volk alleen maar achter hem aan om nog te plunderen. Na hem komt Samma, de zoon van Age uit Harar. Toen de Filistijnen verzameld waren in het dorp, er was daar een stuk land vol met linzen. En het volk voor de Filistijnen vluchtte, stelde hij zich op midden op dat stuk land. Ontrukte het aan de vijand en versloeg de Filistijnen. En de Heere bracht een grote verlossing teweeg. Hij ging staan op een stuk land en zei, dit land behoort het koninkrijk van God toe. En ik ga niet wijken, je moet door mij heen. Als je het wil hebben, moet je het langs mij. En in zijn eentje versloeg hij al die vijanden en bleef het land van Israël. Halleluja. Zo ook voor wat we vanavond gaan delen en de rest van deze maand over het huwelijk en relaties en je kinderen en al die dingen. Is, jij gaat op een stuk land staan, op een stuk belofte staan dat God jou en je gezin geeft. Ik en mijn huis, wij gaan de Heere dienen. En jij zorgt ervoor dat al die vijanden vluchten door de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Dus zo richt God dappere, machtige helden op in het geloof hier in deze generatie. Wat we mogen zien over deze machtige helden. Nummer 1. Deze Davids machtige mannen waren gemaakt, niet geboren. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ze waren geen geboren helden. Ze waren ontwikkeld als helden. David, natuurlijk, had de reus gedood. Goliath gedood. Niemand anders durfde een reus te doden in zijn tijd. Maar David doodde die reus en daarna moest hij op de vlucht voor de koning, voor koning Saul. Terwijl hij nou op de vlucht was, woont hij in een grot. Maar terwijl hij in een grot woont, in 1 Samuel 22 vers 2, er staat dat ieder zich bij hem voegde die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En David werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Dus vanuit een groep verbitterde, vermoeide, mensen met schulden, richt God een leger op van dappere helden die uiteindelijk allemaal reuzendoders worden. Halleluja. Dus sommige mensen kijken, ja, maar ik ben dit, of ik ben zus, ik ben zo, ik zit in de schulden, ik zit in noden, of ik ben verbitterd geraakt in mijn oude gemeente, of wat dan ook. Maar Jezus, als je bij Jezus komt, hij richt een dappere held op. Halleluja. De Bijbel zegt dat hij doet alle dingen medewerken ten goede voor hem die hem lief hebben. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gods plan met jou staat vast. Als jij je vasthoudt aan hem, hij laat jou nooit los. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 1 vers 27, er staat: het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Hoeveel dwazen zijn hier in de wereld? Hoeveel zijn wijs in Christus? Ja, halleluja. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Dus die 400 man wordt een machtig leger. En daar voegen dan weer andere mensen aan toe. Die ook deel worden van dat machtige leger. En God van een verzameling nobodies maakt God een krachtig leger van reuzendoders. Halleluja. Toen wij deze gemeente begonnen ook. Iedereen keek er op het momentje van oké. We zullen zien wat het wordt. Dichtbij genoeg dat als het een succes werd dat ze er deel van waren. Maar ook soms ver weg genoeg dat als het zou falen. Dat oké, wij waren daar nooit deel van. Wij hadden een bepaalde droom van de Heer ontvangen. En die droom zien we nu stukje voor stukje in vervulling gaan. Maar het is alleen nog maar het begin. We zagen dat God mensen begon toe te voegen. Pastor Tim en Shanna bijvoorbeeld. Je had ze moeten zien, joh. Achterste rij, arme gevouwen. Maar als je ze nu hoort, man. Halleluja. Reuzendoders. Halleluja. Dappere helden, machtige leiders. Volwassen zonen en dochters. Ja, ik kan niet alles delen, maar mensen die kwamen vanuit alle hoeken. Met allerlei situaties. En als je ernaar keek met natuurlijke ogen. Oh Heer, wat moeten we hier nou mee? Maar God doet een machtig werk. God is niet op zoek naar perfecte mensen. God is op zoek naar beschikbare mensen. Mensen zeggen, Heer, I sign up. I sign up for your army. Ik ben deel van uw familie. En ik wil meebouwen. In wat u aan het doen bent in mijn generatie. Maar bouw in mij, Heer. Want er zijn heel veel mensen die willen van alles gaan doen. Maar God wil in jou bouwen. Hij wil je wortel diep gaan laten schieten. Hij wil transformeren. Hij wil kneden. Hij wil vormen. Hij wil maken. Hij wil dingen eruit halen en dingen erin stoppen. Dat je alles mag zijn wat God je bestemd heeft te zijn. Paulus zei het ook. Paulus die Saulus was. Een vervolger van de kerk. En Jezus vindt hem. Onderweg naar Damascus. Saulus die deel was van de moord op Stefanus en het vervolgen van de christenen. Maar Saulus die dan door Jezus gevonden wordt en een heel nieuw leven instapt. En hij zegt 1 Korinthe 15 vers 10. Hij zegt, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Oh, halleluja. Jij ook, door de genade van God zul je zijn wie je bent. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zijn allen. Maar niet ik. Maar de genade van God die met mij is. Halleluja. God maakt je in iets moois. Hij maakt je in iets machtigs. Hij vormt je. Voor impact in deze generatie. Hij schrijft niemand af hier. Davids machtige mannen waren gemaakt en niet geboren. Zo ook de leiders in deze generatie. Je wordt gemaakt, je wordt ontwikkeld in het vuur van de Heilige Geest. Onder het woord van God. Onder de zalving van de Heilige Geest. In de hete vuren van vervolging. Hij maakt je om alles te zijn wie hij bestemd heeft te zijn. Nummer 2. Jezus is ook in deze generatie op zoek naar die machtige mannen en vrouwen. In Colossense 1 vers 9 tot 14. Zegt Paulus, hij zegt, daarom houden wij het niet op. Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig. Hij bidt het voor ons vandaag. Het gebed van de Heilige Geest. Oh, ik bid en ik bid dit zo vaak voor ons allemaal. Dat we mogen wandelen op een wijze de Heer waardig. Dat we vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. Dat we hem in alles behagen, in elk goed werk vrucht dragen en groeien in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Je zegt, hoe kan ik een machtige man of vrouw zijn? Hoe kan ik een zoon of een dochter van God zijn? Hoe kan ik zo'n dappere held zijn? Doordat je komt bij hem. Komt bij Jezus. Je aansluit op de wijnstok. Waar je leven uit ontvangt. En dat, hij zegt, ik zal je met alle kracht bekrachtigen. Halleluja, niet jouw kracht. Paulus zei het ook. Hij zei, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Hij zegt, zijn genade wordt perfect. In zwakheid. Sommige mensen denken, ik moet het allemaal voor elkaar hebben. En dan kan ik bij Jezus komen. Het mooie is, je kunt bij Jezus komen zoals je bent. Je kunt bij Jezus komen met je problemen. Je kunt bij Jezus komen met je situatie. Kun je bij Jezus komen met je gebondenheden. En er is niks te moeilijk voor hem. Halleluja. Just gotta bring it to him. Die ons met alle kracht bekrachtigt. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Let op dit. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt. Om deel te hebben aan de erfenis van de heilige in het licht. Ik ben bekwaam gemaakt. Zeg het hardop. Ik ben bekwaam gemaakt. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik kan dit niet. Ik weet niet hoe dit moet, dit christelijke leven. Ik ben bekwaam gemaakt. Halleluja. Hij heeft jou bekwaam gemaakt. Om deel te zijn van zijn familie. David was een reuzendoder. En zijn volgers werden ook reuzendoders. David is natuurlijk een beeld van Jezus. Davids leger volgde David. Jezus' leger, wij volgen Jezus. Dus hij is op zoek naar mensen. Die als een simpelweg, wat moeten we doen? Gewoon naar Jezus kijken. Als we zonen en dochters willen zijn. De Bijbel zegt, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelende liefde. Wees imitators van God. Navolgers, naapers. Dus kijk het naar Jezus. In het woord, als je Jezus ziet. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan is dat ook voor, oh, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus die zegt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Oké, Vader, ik vergeef anderen. Dat je Jezus iets ziet doen. En dat je hem simpelweg nahoudt. Want als de zoon het doet. De zoon en de dochters die achter hem aanlopen. Die mogen hetzelfde doen. Een reflectie worden. En niet alleen maar door het te doen. Maar doordat het hier in je binnenste lijkt. Ik ben een zoon. Ik ben een kind. Hetzelfde DNA zit in mijn binnenste. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar je kunt nalezen in 2 Samuel 21. Dan geeft de Bijbel een heel lijstje. Van mannen in het leger van David. Die allemaal een reus doden. David had niemand die er voor hem uit was gegaan. Die hij kende die een reuze doden was. David moest zelf die weg banen als een pionier. Maar toen achter hem aan kwamen allemaal reuze doders. Bij jou misschien ook. In je gezin of in je familie. Jij bent misschien de eerste. Die de reus van zonde doodt. Die de cyclus van verslaving doorbreekt. Die de cyclus van echtscheiding doorbreekt. Van alcoholisme. Pornoverslaving. Noem maar op. Die het doorbreekt door de kracht van de Heilige Geest. Je zegt, ja, ik had geen voorbeelden hierin. Maar ik heb Jezus nagevolgd. En hij heeft het doorbroken in mijn leven. Maar reken maar dat jouw kinderen. En jouw familieleden. Je vrienden. Naar je kijken. En dat ze jou in jouw spoor gaan wandelen. En dat de reuzen die jij gedood hebt, dat zij misschien ze nooit hoeven te doden. Omdat jij een weg gebaan hebt. Of dat, laat ik het zo zeggen, dat Jezus door jou een weg heeft gebaan. Halleluja. Ook in deze generatie richt God reuzendoders op. Zijn jij en ik deel van. Reuzendoders. Mensen die zeggen, die niet uit angst weg schuilen. Voor, oh, de vijand doet dit of de vijand doet dat. De intimidaties van de vijand. Maar die gaan staan. Oog in oog met ziekte. Zegt, ziekte hoort niet bij mij thuis. Door zijn striemen ben ik genezen. Die gaan staan, oog in oog. Met verleiding en zeggen, nee. Verleiding, jij moet weggaan in mijn leven. Want ik heers over de zonde door de kracht van Jezus Christus. Groter is hij die in mij is, dan hij die in de wereld is. Mensen die oog in oog gaan staan met de reuzen die bij hun komen om hun te intimideren. Die zeggen, nee, ik ga niet buigen. Ik ga niet buigen. Want groter is hij. Ik ben een zoon van God. Ik ben een kind van God. Ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet wie er met me is. En dat is uiteindelijk wat David deed. Hij stond oog in oog met die Goliath. En hij kwam niet in zijn eigen kracht. Hij zei, jij komt bij mij met je zwaard en met je speer. Maar ik kom in de naam van de Heer. En de Heer zal jou verlossen in mijn hand. Zie, zwak in onszelf, maar sterk in Hem. Nog één dingetje. Wat we net lazen over die dappere helden. Als je verder leest in 2 Samuel 23 kun je lezen over nog iets van 30 anderen. Die ook deel waren van die machtige helden. Maar er was een top 3. We hebben net die namen van de top 3 gelezen. Weet je dat die top 3 niet de topfuncties bekleden in het leger van David? Ze waren niet in zijn top leiderschapsteam, om het zo maar te zeggen. Maar de Bijbel records die 3. Als de dapperste en de machtigste van allemaal. Wat laat ons dat zien? Je hoeft niet een microfoon vast te houden in de kerk. Om op Gods lijstje van dappere helden te staan. Je hoeft niet een vijfvoudige bediening. Je hoeft niet een apostel der apostelen te zijn. Om in Gods top 3 lijstje te staan. God kijkt niet zoals mensen zien. God ziet wat mensen nooit zien. God ziet in het verborgene. Jezus zegt dit in Matteüs hoofdstuk 6. Hij zegt, wat jij doet in het verborgene, mijn vader zal het in het openbaar vergelden. Halleluja. Er zijn heel veel mensen hier, je hebt in het verborgene gebeden. Reuzen gedood in gebed. Halleluja. Dingen doorbroken in gebed. Er zijn velen hier in het verborgene, heb je zielen gewonnen. Heb je het evangelie gepredikt. In het verborgen heb je gezaaid van je financiën. Alle basterige kruiken gebroken. In het verborgen heb je gediend in de gemeente. In het verborgen heb je anderen bemoedigd en geholpen en gesteund. Niemand die het misschien zag. En niemand die er een aardse beloning voor gaf. Of een aards schouderklopje voor gaf of wat dan ook. Maar God ziet. God ziet. De Bijbel zegt het. De Bijbel zegt dat God niet onrechtvaardig is. Om het liefste werk dat jij betoont aan de heilige om dat te vergeten. Hij vergeet het niet. Hij vergeet het niet. En een deel van die beloning is nu. En een heel groot deel van die beloning is later in de hemel. God is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Maar je mag weten. Dat als jij hem volgt met heel je hart. Met heel je ziel. Met al je kracht. En in het, zonder dat je het nodig hebt dat je mensen je zien. Maar gewoon knalt voor Jezus. Dat God jou op zijn lijstje heeft staan van dappere helden in deze generatie. Dat als jij een secret place relatie hebt met Jezus. Van gebed en van woord. Dat je hem dient. Op een maandag en op een dinsdag en op een woensdag en op een donderdag en op een vrijdag. Op een zaterdag, in januari en februari. Het maakt niet uit welk deel, welk seizoen, welk deel van het jaar. Wat er gebeurt in deze wereld. Jij bent steady, jij volgt Jezus. Dan kun je erop rekenen dat jouw naam bekend is in de hemel. Halleluja. Halleluja. Kunt erop rekenen dat de meesterbouwer, Jezus Christus, aan het werk is in jouw hart en in jouw leven. Om jou te vormen en te kneden en te maken. Om een verschil te maken in deze generatie. Heel de aarde. Heel de schepping. Zucht en steun. Voor het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. En God is met jou en met mij aan het werk. Om ons zo te vormen, ons zo te kneden, ons zo te maken. Dat wij zo reflectie worden van Jezus Christus. Dat de aarde gaat stromen naar de kerk toe, naar de gemeente toe, naar het licht van Jezus Christus toe. Om verlossing te vinden. Totdat heel die ark vol is. En dat de vader kan zeggen, het is genoeg. Zoon, let's go. En dat deze eeuw afgesloten kan worden. En dat we voor eeuwig bij hem kunnen zijn.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.